Zet jij hem straks aan. Prima. Goedemorgen allemaal. Dankjewel Peter, voor je fijne liederen. Het is altijd lastig als je kleindochter op je schoot zit om dan de echte Heer te prijzen. Je wordt constant afgeleid. Maar toch, ik werd er echt heel blij van. Fijne liederen, dank je. Ik ga het vanmorgen hebben met jullie over leven vanuit de overwinning. Je mindset, zeggen ze tegenwoordig, oftewel je mentale instelling, die zijn erg bepalend van hoe je functioneert. In de sportwereld kom je dit aspect heel duidelijk tegen. Ik hou erg van darten. En vooral om naar te kijken, want ik kan er zelf helemaal niks van, maar Sander, onze broer, die is daar erg goed in. Die heeft ook een dartbord in de kamer en die oefent elke dag. Ik weet niet hoeveel, maar dat moet je ook wel doen, wil je een echte goede darter worden. In deze dartwereld zijn er een paar spelers waarbij je kunt zien hoe dat aspect van mindset, van mentale instelling, hoe dat kan werken. Het is trouwens een erg mentale sport. Met zo'n klein pijltje moet je dan in zo'n klein vakje gooien. En ik moest met name denken aan drie spelers uit die dartwereld, uit de professionele dartwereld. De eerste is Phil Taylor. Deze Engelsman die is net gestopt met darten eigenlijk, alhoewel die af en toe nog wel gooit. Maar die heeft jarenlang thuis gehouden in die dartwereld. Hij won gewoon alles. Echt alles. Hij was natuurlijk sowieso erg goed. En hij oefende heel veel, maar hij was ook erg goed in het mentale spelletje. Voor de wedstrijd moet je de boel gooien. Dat is het rondje in het midden. En degene die het dichtst bij de boel zit, die mag beginnen met de wedstrijd. Dat is fijn om te beginnen, want dan kun je gelijk je eerste leg, kun je dan het snelst uitgooien, omdat je elke keer eerst bent. Hij won dan meestal het boelen. Maar wat deed hij dan? Dan zei hij tegen zijn tegenstander: nou, weet je wat, jij mag wel beginnen. En dan liet hij die tegenstander beginnen. Maar wat hij dan deed, was dat die eerste leg ging hij zo ontzettend goed gooien, dat die tegenstander was dan gelijk weer helemaal verloren. Hij liet gewoon merken, nou ja, jij gaat vandaag hier niet van mij winnen. De meeste tegenstanders die hadden dan ook al verloren voordat ze begonnen. En zeker omdat hij alles al gewonnen had. Een andere speler is Michael van Gerwen. Dat is een ster van deze tijd. Dat is ook nog een Nederlander gelukkig. Er wordt van hem gezegd dat hij niet zo intelligent is, maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe, maar hij heeft de laatste jaren alles gewonnen wat er te winnen valt op dartgebied, net zoals Phil Taylor eigenlijk. Hij is zijn opvolger, denk ik. Zijn sterkste punt is, denk ik, dat hij voortdurend zegt, en ik denk ook gelooft, dat hij de beste is. Hij heeft wat ze noemen een echte overwinnaarsmentaliteit. De derde speler waar ik aan moest denken, dat is Raymond van Barneveld. Hij is 5 keer wereldkampioen, deze Nederlander. Gaat na dit seizoen stoppen. Bij hem is het vaak andersom. Ik denk als je gewoon kijkt naar de manier waarop hij gooit en hoe hij kan gooien, dat het misschien wel de meest talentvolle speler is van allemaal. Maar elke keer als hij moet spelen, vaak van tevoren al, maar vooral als het even niet zo goed gaat, dan zie je hoe hij zichzelf de put induwt. Je ziet het al aan de manier waarop hij met zijn hoofd gaat schudden. Of gaat zuchten of slepend lopen. En dan heeft hij al verloren voordat de wedstrijd verloren is. Wat een enorm verschil kan je mentale instelling, je mindset uitmaken. Nou, ik kan nog een hele tijd doorpraten over mentale instelling. Want ook bij andere sporten zie je dat, ook bij voetbal bijvoorbeeld. Ik hou ook erg van voetbal. Daar zal ik het dus niet over gaan hebben. Nee, hè? Ik zal het niet over Ajax hebben. Maar ook bijvoorbeeld in mijn eigen vak. Ik ben muzikant. Muziek maken. Wat maakt het een enorm verschil of je gelooft in wat je kunt of niet? Ik heb dat zelf moeten leren. Nu opnieuw weer toen ik op mijn 54ste naar het conservatorium ging en weer meer ging optreden. Als je de hele tijd denkt, terwijl je speelt, straks merken ze dat ik het helemaal niet goed kan. Dan voel je wel aan, dan zit je niet lekker te spelen. En zo is het ook, denk ik, met ons als christenen. Volgelingen van de Heer Jezus. Wat maakt het uit hoe je in je vel zit? Het is enorm belangrijk dat we leren leven vanuit de overwinning. Wij moeten als het ware al het podium oplopen en zeggen, ik ben overwinnaar. In de naam van Jezus. Jezus die heeft de dood overwonnen. Hij heeft de overwinning behaald. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. Amen. Halleluja, dat staat in Romeinen 8, vers 37. Anders denk je, wat kraamt die Geert van Huiswijk vandaag weer uit? Dat staat er gewoon. Laten we met elkaar lezen 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19. En daarna lezen we ook hoofdstuk 5, vers 8 tot en met 11. Petrus 4, vers 12 tot en met 19 en hoofdstuk 5, vers 8 tot en met 11. Geliefde broeders, en ik vond het mooi te zien dat hier ook zusters bijgeschreven is, tenminste in mijn vertaling. Wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaamt u dan niet en draagt die naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven al te nauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen? Daarom moeten allen die lijden omdat God het wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen, omdat hij ons heeft geschapen. En dan hoofdstuk 5 vanaf vers 8. Wees waakzaam. Wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. In vers 12 tot met 14 van hoofdstuk 4 zegt Petrus zoiets als, ik zeg het in mijn eigen woorden, het is helemaal niet raar als je door problemen heen gaat, en hij doelt hier speciaal op het feit dat als mensen je uitlachen om je geloof in Jezus Christus. Want, zegt hij, dan rust de Heilige Geest op je. Wees er blij mee. Want, zegt hij dan in vers 15, het moet niet zo zijn dat je moet lijden omdat je een moordenaar, dief, misdadiger of onruststoker bent. Dat lijkt me nogal duidelijk. Andere vertalingen die zeggen in plaats van onruststoker, iemand die zich met andermans zaken bemoeit. Ik vond het wel een beetje komisch eigenlijk. Nee, zegt vers 16, als je moet lijden omdat je een christen bent, schaam je dan niet. Maar draag die naam van Christus, tot eer van God. Met andere woorden, voel je juist vereerd. Poeh. Uitgelachen worden. Daar ben ik nooit een ster in geweest. Mensen me uitlachten. Ik was roodharig. Dus het scheldwoord rooien, dat heb ik nog wel eens naar mijn hoofd gehad. En daar kon ik niet goed tegen. Dus af en toe dan timmerde ik er wel op los als ze dat naar mijn hoofd slingerden. En toen ik naar de middelbare school ging, toen zei mijn moeder tegen mij, Gert, moet je niet zo op reageren, joh. Want dan heb je straks geen leven op de middelbare school. Dat heb ik toen wel goed in mijn oren gekroopt. Het heeft me ook geholpen, denk ik. Het hielp ook dat er een jongen in mijn klas zat, ook met rood haar, maar dat was de sterkste van de hele klas. Ja, dat was een zittenblijver. En die, nou, daar hoefde je niks tegen te zeggen. Er is niks mis mee als je uitgelachen wordt omdat je christen bent. Integendeel, zegt Petrus, vers 17. De tijd van het oordeel is aangebroken. En dat begint bij Gods eigen mensen, bij ons. Sterker nog, zegt hij, als het bij ons begint, hoe moet het dan wel niet zijn voor hen die het evangelie van God niet willen aanvaarden? Vers 18. Vers 18, als zij, wij kunnen ook zeggen wij, die rechtvaardig leven, al te nauw gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen? En dan staat er in vers 19, daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen, omdat hij ons heeft geschapen. Blijf doorgaan met Jezus te volgen. Want we mogen op hem vertrouwen die ons heeft gemaakt. Wat er ook gebeurt, waar je ook bent, wat voor omstandigheden dan ook, blijf doorgaan. Het is nodig, zegt dit Bijbelgedeelte, dat we door deze dingen heen gaan. Door een vuurgloed, staat er. En dan worden we goud voor God, gelouterd. En dan komen we bij onze mindset waar ik mee begonnen ben, hoofdstuk 5, vers 8. Wees waakzaam, wees op uw hoede, wees nuchter, zegt een andere vertaling. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden. Ik geloof niet in de duivel, zegt iemand dan. Nou, dan ben je wel behoorlijk doof, vind ik. Ze bouwt de uitspraak, maar dat is wel zo. Hij gaat behoorlijk tekeer, hij brult als een leeuw, staat hier. Ik merk er niks van, zegt iemand dan. Oh nee. Bang dat je dan een beetje ingeslapen bent. En niet wakker. Ik merk er van alles van. En dan vers 9. En dan gaat het daarom. Je mag alles vergeten over die darters en zo. Maar dit moet je meenemen. Stel je tegen hem te weer. Bied weerstand, zegt de herziene Statenvertaling. Weersta hem, zegt de Willibord-vertaling uit 2012. Gesterkt door uw geloof. In Jacobus 4, vers 7 staat, onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Wauw. Hij zal van u wegvluchten. Dit is trouwens niet passief. Dit is actief, hè? Dus als er lijden is, weet dan dat het uw broeders en zusters, waar het ook ter wereld ook overkomt, staat er hier. En wees sterk in uw geloof. Mindset. Want dan komt de tegenstander. En die zegt, ja, maar Gert, vul je eigen naam erin. Jij had een hele lelijke gedachte over die broeder of die zuster. Dus wat heb jij nou te zeggen als christen? Wat voor christen ben jij nou? Weet je wat ik dan zeg? Heer, vergeef me, ik had een verkeerde gedachte. En ik leg het af. Ik denk altijd in links en rechts. Dat helpt mij. Ik leg het af, want het is van de oude mens. En ik trek de nieuwe aan. Heer, geef mij een andere gedachte over deze persoon. Weet je, af en toe, dan steekt die oude mens, die dood is, de kop op. En daar, dan moet je korte metten maken. Want die boze die wil jou erop pakken. Die wil mij erop pakken. En het liefst heeft hij dat je dan op jezelf gaat zien. Maar je moet niet denken. Oeh, wat ben ik slecht zeg, dat ik dat denk. Want dat is de boze die wil je een schuldcomplex aanpraten. Niet op ingaan. En gaan staan, dan vlucht hij weg. Als je je laat dopen. Ik hoorde vorige week van twee jonge broeders dat ze zich willen laten dopen. Eén die zegt zelfs dat hij zich snel wil laten dopen. Dat hoor ik erg graag. Als je je laat dopen, dan zeg je als het ware, ik laat mijn oude mens achter. En ik sta op met Jezus in een nieuw leven. De oude mens is dood en begraven. Colossenzen 2 vers 12 staat. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Ik zal het nog een keer lezen. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Die oude mens steekt nog wel de kop op, ja. En we moeten leren om dat telkens weer af te leggen. Uittrekken als een oud jasje. En de nieuwe mens aandoen. Dat is het gedeelte uit Colossenzen 3, vers 9 en 10. Moet je thuis maar opzoeken. De nieuwe mens kan niet zondigen, zegt 1 Johannes 3 vers 9. Wie uit God geboren is, zondigt niet. Want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dus laat je niet op de kop zitten. Door de boze, hij klaagt je aan. Niet op ingaan. Leg het af. Beleid het aan de Heer en vraag hem dit te veranderen in je leven. Dat is wat je kunt doen. En daarmee wedersta je die boze. Trek als het ware de nieuwe mens aan. Ik heb hier op 3 maart vorig jaar over gesproken. Met als thema, wat heb je aan? Dus check het out op onze website, daar staat die preek. Wat heb je aan? Zelf heb ik daar enorm veel aan gehad. Ik zei het de vorige keer ook toen ik gesproken heb. Ik heb eigenlijk het meest denk ik aan de preek die ik zelf gedaan heb. Want het is wat je zelf doorleeft. En ik was toen in een periode van therapie die ik gevolgd heb. Bij een contextueel therapeute. En ik moest toen elke keer weer zeggen, ja, dit is wat ik denk. Dit is wat er in mijn leven gebeurt. Maar dit leg ik af. Dit is mijn oude mens. En ik trek de nieuwe mens aan. Trouwens, toen ik erover nadacht en het ging checken in mijn bestand van de preken die ik de afgelopen 2 jaar heb gedaan, gaat het vaak over strijd en strijden. Ik heb gesproken over de tactiek van de tegenstander, het bouwen van de muur, de verzoeking in de woestijn. En eind december heb ik gesproken over de wapenrusting Gods uit Efeze 6. Zegt dat wat over mij? Ik weet het niet. Ik had het in ieder geval op mijn hart gekregen om daarover te spreken. Ik kan trouwens ook niet zeggen dat deze afgelopen periode, dat het een periode zonder strijd was. Door de ziekte van Martha. Misschien daardoor, ik weet het niet. Ik merkte wel dat ik 1 belangrijk aspect heb laten liggen toen ik het over de wapenrusting had. Het feit dat we soldaten zijn, niet in ons eentje, maar in het leger van God. En we hebben toen na mijn preek samen gebeden, dat was natuurlijk heel goed. Dat hebben we ook als soldaten met elkaar gestreden. Maar ik heb dat niet uitgediept. Vandaag wil ik er iets meer over zeggen als het over onze mindset gaat en over leven vanuit de overwinning. Kan je, ja. Toen ik over de wapenrusting sprak en het had over de sandalen. Ja. Toen had God me een beeld gegeven van een soldaat die niet in beweging kwam. Ja, want de sandalen van de wapenrusting staan voor de bereidheid om het evangelie te brengen. En die maar op zijn plek bleef staan vechten. En daardoor kwam hij geen steek verder en er was een hele kuil ontstaan. Marten die heeft hier een mooie tekening van gemaakt. En nu denk ik dat die kuil ook komt doordat hij of zij daar de hele tijd in zijn of haar eentje staat te vechten. Zie je, dan sta je maar op die plek in je eentje te vechten. Je komt geen steek vooruit, want eigenlijk ben je gered om anderen te redden. En dan is er ook niemand die je helpt. Of in ieder geval, er is niemand in de buurt die je kan helpen. Want dat is wat de tegenstander wil doen. Hij wil ons verlammen en isoleren. Het liefst heeft hij dat we in ons eentje daar thuis dat zitten uit te knokken. Dat was ook de tactiek van Amalek. Amalek moest vernietigd worden. Waarom? Toen Israël in het beloofde land kwam, moest Amalek vernietigd worden. Waarom was dat? Er staat in Deuteronomium 25, vers 17. Vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen waar de zwaksten zich bevonden. Hij wil je isoleren. En dan heb ik het nog niet eens over de tijd waarin we leven. Het individualisme. Ik heb een vraag voor jullie. Heb jij al een maatje of iemand waarmee je hele persoonlijke dingen deelt? Heb je die al? Want Jacobus 5, vers 16 zegt: beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar dat dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardig is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Het helpt zo ontzettend als je met een vertrouwd iemand deelt. De keren dat ik dat gedaan heb met hele gevoelige persoonlijke dingen. Met dat je erover praten met die persoon, is het probleem al minder. En ga je de overwinning halen. Als je ergens mee moet breken, dan helpt het ontzettend als je weet dat je het weer moet gaan vertellen aan die persoon. Het is eigenlijk net zoals muziekles hebben. Als je weet, ik heb over 3 dagen weer les. En ik heb dit opgekregen en de leraar gaat luisteren. Dan gaan de meeste leerlingen die gaan dan ook weer harder oefenen. Of ze gaan weer oefenen. Zorg dat je een maatje hebt. Vriendin of een vriend. Waarmee je alles kan delen. Mannencel, vrouwencel, huddel, is ook heel belangrijk. Ga erheen. Een ander belangrijk punt waar ik aan moest denken, dat is volharding. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt het ook wel vertaald met vastberadenheid. In Hebreeën 12, vers 1 staat: nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde waarin we verstrikt raken van ons afwerpen. Hoor je het? Van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Vastberaden, met volharding. Mooi dat hier ook weer het sportelement in terugkomt. Als we dat doen met een overwinnaarsmentaliteit, dan staan we daar heel anders in. Ik moest ook nog denken aan een gedeelte uit Daniël 10, waarin Daniël 3 weken bidt en vast, waarna hij een verschijning krijgt. En hem wordt verteld dat er een tegenstander was die het tegenhield. Maar hij ging door met bidden en vasten. Want dat wist Daniël natuurlijk niet, hè? Dat er een tegenstander was in de hemelse gewesten. Ook een voorbeeld van volharding, dat was Abraham. Hij was al een oude man en God zei: je zult een zoon krijgen. En hij geloofde God, zegt de Bijbel. Er staan eigenlijk niet heel veel teksten in de Bijbel met het woord overwinnaar of overwinnen erin. Soms staat er overwinning of zegevieren. Zegevieren is ook zo'n woord. Ik wil er nog een paar met jullie gaan bekijken voordat ik ga afsluiten. De eerste is uit 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 5. Misschien kunnen jullie dat even erbij nemen. Voor de meelezers. En Johannes 5, vers 1 tot en met 5. Daar staat, want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben we behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij die gelooft, zij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, kan de wereld overwinnen. Halleluja. En waarom is dat zo dat Jezus de Zoon van God is, de wereld... Waarom is het zo dat wij die geloven dat Jezus de Zoon van God is, de wereld kunnen overwinnen? Omdat staat er in Colossenzen 2, vers 14 en 15. Hij het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd heeft uitgewist. Halleluja. En heeft vernietigd door het aan het kruis te nagelen. En hij zich heeft ontdaan van de machten en krachten en openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Zo, wat een tekst, jongens. Moet je boven je bed hangen. Ja, moet ik het zelf ook doen, mag? Ja. Hij heeft getriomfeerd, hij heeft gewonnen. Hij is de overwinnaar, wij zijn overwinnaars in hem. Salvo die deed dat de voorkeer heeft. Volgens mij sluit het wel een beetje aan bij wat hij zei. Zeg maar even tegen je buurman of buurvrouw. Hey, overwinnaar, zeg je dan. Laat ons met elkander, laat ons met elkander. Zingen, lopen, prijzen de Heer. Laat ons dat samen doen. Zingen, prijzen, lopen de Heer. 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 Daar is kracht. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dorpe van het land. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbare bloed van het land. Hij is dezelfde nu, hij is dezelfde nu. In hem is geen verandering, hij is dezelfde. Is geen verandering, hij is dezelfde nu. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag alle dingen in hem, alles in hem, ja, alles in hem. Ik vermag alle dingen in hem, ik vermag alle dingen in hem. Ja, toen ik aan het voorbereiden was, moest ik denken aan een broeder. Wij hadden in Ede, dat noemden we de kring, dat was toen wij pas bekeerd waren. En dan was er een broeder, die heet trouwens nog, hij leeft nog, Klaas van Twillert. En die liep dan zo voor de Zo voor in de zaal liep hij dan heen en weer al die lieden. Want we moeten, ja, we moeten gewoon de Heer prijzen en loven. En we moeten strijden voor de Heer. Het kan ontzettend helpen, lofprijzen. Zingen voor de Heer. Daarom hebben we ook zangdienst, eigenlijk. Ja. Zingen is twee keer bidden, heeft onze kerkvader Augustinus eens gezegd. Ja. Sommigen vinden dat dan weer theologisch een beetje twijfelachtig. Maar, ja. Maar ik vind het wel wat hebben. Ja. Het thema voor deze preek is gekomen omdat ik werd geprikkeld. Nou word ik wel vaker geprikkeld, ik ben van nature vrij kritisch. Maar toen ik vorig weekend zocht naar een thema, toen werd het me duidelijk dat ik geprikkeld was in de geest. Waardoor dan? Nou, ik hoor zo weinig overwinningen. Wie heeft er overwinningen meegemaakt in zijn leven? Alex, vertel. Als je wil. Genoeg. Ja. Toen was ik er niet. Moet ik toch een keer de preek luisteren, denk ik. Ben benieuwd. Mooi. Nog meer mensen? Ja, dan durft niemand de hand meer op te steken natuurlijk. Vertel. Wow, dankjewel. Ik zou het zo fijn vinden als we dit vaker doen met elkaar. Gewoon belijden hier, van ik heb overwonnen. Dit is me overkomen en ik heb het overwonnen. Ja, prima. Tien minuutjes maar, zegt Erika. Superreek. Dankjewel. Nou, de Heer heeft mij, en dat is niet om op te scheppen, maar dat is wat God gedaan heeft, ook overwinningen gegeven. Ja, wat ik straks vertelde, hele persoonlijke seksuele dingen waar ik mee zat, het heeft zo geholpen dat ik daar gewoon met mensen over gesproken heb. En met één broeder was het zo dat hij zei, ja, ik zit hier ook mee. Toen zijn we buddies geworden. En dan gebeurt er wat ik straks zeg. Hè? Want als het weer een keer misgaat, dan moet je dat gaan vertellen. Dat helpt je. Ja. Moet je doen. Het is goed om personen om je heen te hebben. Laat ik besluiten met een tekst die ik in mijn inleiding ook heb genoemd. Dat is Romeinen 8, vers 37. En die wil ik jullie meegeven ter bemoediging. Er staat, maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Dit moet onze mindset zijn. We moeten overwinnersmentaliteit hebben. We winnen niet met 1-0, nee, met 10-0. Glansrijk. We moeten een winnaarsmentaliteit ontwikkelen. Amen.